Die dat willen en kunnen, die mogen met mij opslaan Psalm 14. En als u de titel hoort van de preek, roep dan niet meteen: oh, die preek heb ik al eens gehoord, of die heb je al eens gepreekt. Want dat is niet zo. Ik heb wel eens over die psalm gepreekt, maar geloof me, over Psalm 14 kun je wel 10, 20 preken houden. Zo de Heer het leidt. Dus als je iets bekends hoort, denk dan niet: oh, dat hebben we al eens gehoord. Want dat is niet zo. En als je aantekeningen maakt, of zou maken en ze bijhouden, zou je het weten. Psalm 14. De overmoed der dwazen staat er bij mij. De overmoed der dwazen. En het is een psalm van David. En David die zegt daar: de dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden. Niemand is er die goed doet. De Heere ziet neer uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis, die bedrijvers van ongerechtigheid, die mijn volk opeten als aten zij brood? De Heere roepen ze niet aan. Daar overvalt hen de schrik, want God is bij het rechtvaardige geslacht. Het voornemen van de ellendige kunt u wel beschamen, maar de Heere is zijn toevlucht. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Vandaag de dag worden heel veel christenen, of liever gezegd christenen door een groot aantal mensen, voor dwaas aangezien. Raar, een beetje gek. Want wanneer je nog in God gelooft, in 2019, dan moet er wel van alles bij je ontbreken hier, volgens sommige mensen. Dan ontbreekt er wel het nodige hier. Tussen je oren. Maar in de tijd en cultuur van David dacht men er heel anders over. David zegt: de dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is. Degene die God ontkent is dwaas. En natuurlijk, nu kunnen wij zeggen: ja, maar dat is 3000 jaar geleden, wisten die mensen veel. Dat was 3000 jaar geleden, toen wisten ze niet beter. Dat verklaart het. Maar is dat wel eerlijk? Is dat wel een eerlijk argument? Is de situatie vandaag de dag zo dat je wel atheïst moet worden, omdat alle feiten in de richting van het atheïsme wijzen? Ik betwijfel het ten zeerste. Hier heb ik geschreven: waarom is het Bijbels gezien dwaas om niet in God te geloven? Waarom is het dwaas om niet in God te geloven? Ik heb 3 punten. Het eerste punt is: ten eerste vanwege het alternatief. Houd dat maar vast. Je kunt het, als het iets te veel wordt, kun je altijd morgen op de website kun je het opnieuw beluisteren en opnieuw. Dus waarom is het Bijbels gezien dwaas om niet in God te geloven? Vanwege het alternatief. Ik kom er straks op terug. Punt 2. Vanwege de implicaties. Het heeft implicaties als wij als mensen niet in God geloven. En 3. Vanwege de consequenties. Dus waarom is het dwaas om niet in God te geloven volgens de Bijbel? A. Vanwege het alternatief. 2. Vanwege de implicaties en 3, de consequenties. We gaan eerst naar het alternatief, vanwege het alternatief. Als wij niet in een intelligente God geloven, als wij niet in hem geloven, wat rest ons dan? Als er geen intelligente God is, dan hebben we alles, hoor goed wat ik zeg, versta wat ik zeg, dan hebben we alles te danken aan atomen. Meer is er niet. Er is geen intelligentie. En atomen zijn de bouwstenen van ons heelal. Alles wat er is, bestaat uit atomen. In de natuur komen er 90 verschillende atomen voor. En het ontstaan van deze atomen, de wijze waarop die atomen uit niets als het ware ontstaan zijn, is al een wonder op zich, met een onwaarschijnlijkheid die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Atomen ontstaan niet zomaar. Een atoom is een wonder van voorziening, een scheppingswonder. Maar ze zijn zo klein dat je ze zelfs onder een microscoop niet kunt zien. Je hebt miljarden atomen nodig, wil je ze een beetje kunnen zien. Miljarden. Maar die zijn wel het alternatief voor God. Want er is niets anders dan atomen. En atomen kunnen niet denken, maar atomen kunnen zich wel aan elkaar hechten. En zo ontstaan er moleculen. En deze kleine bouwsteentjes, superkleine bouwstenen, die vormen, ik zei het al, het waarneembare heelal, ons melkwegstelsel, ons zonnestelsel en onze planeet Aarde. En direct en indirect vormden de atomen ook ons. Als je niet in een intelligente God gelooft. En nu is mijn vraag. Hoe komt het dat mensen wel kunnen geloven dat ongestuurde, niet-intelligente atomen de werkelijkheid kunnen voortbrengen zoals wij die zien? Dat atomen dat wellicht wel kunnen doen en realiseren? En hoe kunnen ze niet geloven dat een intelligente God, die wel kan nadenken, die wel kan aansturen, dat allemaal gemaakt heeft? Laat me het met een voorbeeld toelichten. Als ik 10 dobbelstenen heb, en ik schud met een emmertje, en ik gooi die dobbelstenen, dan is er een kans dat ze alle 10 met het cijfer 6 bovenkomen, is heel klein. Maar het wordt helemaal een wonder als ik gooi en me goed concentreer en erop blaas. Dat doen veel mensen, ik weet niet waarom. Tennissers doen het ook. Ik weet niet of het helpt, ik geloof het niet. En je gooit, en op een moment dat je gooit, in ene zie je een kruisvorm, een mooi kruis met allemaal zesjes aan de bovenkant. Het is onwaarschijnlijk, toch? Of niet? Toch zijn er mensen die geloven dat dat kan. Want als je in het toevallig ontstaan van alles wat er is, als je dat aan doelloze, zinloze, onintelligente, stuurloze atomen kan toeschrijven, dan is dit peanuts als je zo gooit. Maar hoeveel zijn het met me eens als ik die stenen gewoon pak en ze allemaal op 6 draai en een mooie kruis maak? Binnen een minuut ben ik klaar. Wat is het verschil tussen het werpen totdat het kruis ontstaat met al die zesjes, of mijn handeling dat ik het keurig op een rijtje leg? Intelligente aansturing. Dus kies maar, God of de atomen. Atomen zijn het alternatief. Atomen kunnen niet denken. Atomen zijn doelloos, ze bewegen. En ze draaien als gekken rond. Ik zit ook vol atomen. Daarom ben ik nog zo energiek, maar het komt door die atomen. Maar zijn zij verantwoordelijk voor mijn bestaan? Deze kerk is gebouwd uit stenen. Maar zijn die stenen verantwoordelijk voor deze kerk? Of zijn het de metselaars en de architect? Stenen die zetten zich niet automatisch op elkaar. En dat cement ertussen, dat wordt ertussen gedaan. Hoeveel te meer cellen, hoeveel te meer atomen. Dus ik heb geschreven, dit wordt dan de vraag, de keus wordt God of de ongestuurde atomen. Ontwerp of de schijn van ontwerp. Oren, gemaakt om te horen, of het lijkt maar zo om te horen. Het is ontstaan door de atomen. En toevallig kun je ermee horen. Net als mijn mond. Toevallig kan ik spreken en broeder Paul kan het horen. Toevallig, want de atomen hebben geen gedachten. Er zit geen plan achter, maar het is wel je alternatief. Daarom zegt de Bijbel, het is dwaas om niet in God te geloven. Want het alternatief zijn 90 atomen die niet kunnen nadenken, die doelloos heen en weer gaan. En die toch dit tot stand brengen, zeggen de atheïsten. En zelfs diehard atheïsten, geleerden zeggen, wij moeten voortdurend voor ogen houden dat hetgeen wij bestuderen geen ontwerp is. Waarom moet je dat voor ogen houden? Waarom ga je niet gewoon waar het bewijsje naartoe leidt? Omdat we ook nog eens een arg listig hart hebben. Twee, vanwege de implicaties. Waarom is het Bijbels gezien dwaas om niet in God te geloven? Vanwege de implicaties. In vers 1 lazen we al wat David zei, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar in datzelfde vers, vers 1b, zegt hij dit, zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er die goed doet, zelfs niet één. Dat staat in één vers. Eerst zegt David, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En dan komt hij met, zij bedrijven gruwelijke goddeloosheden en dwaasheden. Is daar een verband? Ja hoor. Wie heeft wel eens van Jozef Stalin gehoord? Ja toch, Jozef Stalin. Hij heeft niet in onze gemeente gezeten, hij was al lang dood voordat we bestonden. Jozef Stalin was iemand die een opleiding kreeg als priester. En hij was een vrome jongen. En onder invloed van zijn moeder, wellicht natuurlijk ook. Maar hij had wel iets rebels al in zijn bloed. En toen kreeg hij het boek van Darwin. On the Origin of Species. En hij las het. En hij was oppervlakkig. En hij zei, we zijn misleid. Er is geen God. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En wat waren de implicaties? Hij heeft uiteindelijk 17 miljoen van zijn eigen mensen gedood. Waarom? Omdat het een consequentie is van als je God buiten de deur zet, dan zet je de absolute waardemaatstaaf en normen van goed en kwaad buiten de deur. Want wat is goed en wat is kwaad? Wat voor onzin. Dat bestaat niet meer. Ja, we hebben een afspraak tussen goed en kwaad, Marion en ik. Marion zegt 50-50 met ons beide inkomen. Dat is goed en rechtvaardig. Maar op een dag denk ik, ja wacht eens even, ik ben ouder dan Marion. En ik vind dat ik gewoon meer recht heb. 2/3, 1/3. Waar ga ik mijn recht halen? Of waar gaat Mario haar recht halen? Bij de moeder. Ja, oké, okay, ja, Mario gaat. Mensen, als er geen goed en kwaad is, als er geen God is, dan is goed en kwaad een onderlinge afspraak die we maken, maar die we iedere keer weer kunnen aanpassen. Vanwege ons arglistig hart. Ziet het met kleine kinderen. Alle kleine kinderen passen de spelregels aan als ze willen winnen. En ze verliezen, dan worden de spelregels aangepast. Maar volwassenen doen dat ook. De maffia past voortdurend de spelregels aan. Oh, de rechter met een hamertje. Ach, de zielig man, hamertje tik. We schieten hem overhoop. Dat zal ze leren ons te veroordelen. Dat zal ze leren. In Italië moesten rechters in bunkers hun werk doen. Ze hadden bodyguards, maar er zijn er toch 3 of 4 vermoord, geloof ik. Door de maffia. Want goed en kwaad bestaat niet meer. Ja, maar de overheid. Nou, de overheid, tuurlijk is de overheid de baas. Totdat er een ander land hier binnenvalt met militair geweld. Weg overheid. Zie je, de implicaties van God buiten de deur zetten is een hoop ellende. Geldt ook in onze levens, want je moet wel heel sterk zijn. Wil je nog ethisch normaal kunnen functioneren. Daarom is het dwaas. De mens wordt de maat van alle dingen, maar die maat verandert met het ogenblik. Van, je mag geen geld stelen. Nee, je mag geen geld stelen. Absoluut niet, want stelen is verkeerd. En ik beweeg in die waarheid. En ik geloof niet meer in God, want die hebben we buiten de deur gezet. En op een dag, joh, ik ben toch blut, jongen, ik heb helemaal geen geld meer. Het water staat tot hier. En niet omdat ik in een zwembad sta, maar echt figuurlijk. En ik zie daar een portemonnee met veel geld. En wat doe ik? De verleiding wordt groot. Dus niet omdat ik last van mijn nek heb, maar ik kijk waar. En ik pak het. Ik zeg niet dat ik het doe. Want ik heb God niet buiten de deur gezet. Maar heel veel mensen denken zo. En weet je hoe ze het rechtvaardigen, broeder Paul? Dan hadden die mensen maar moeten opletten. Het is zo krom als een hoepel. Je moet er gewoon vanaf blijven. Dan hadden ze maar moeten opletten. Dit zal ze leren. Ja, dat zal ze zeker leren. Dat is je arglistig hart. En weet je wat ook een goeie is voor je arglistig hart? Iedereen doet het toch? Iedereen doet het. Dus ik doe het ook. Mijn leraar zei, als iemand anders in de sloot springt, of als iedereen in de sloot springt, of in de drek, spring jij er dan ook in? Weet je, het zijn allemaal van die drogredenen. Het komt niet van de Heilige Geest. Het komt uit het arglistig hart. Ik heb hier geschreven, deze gevallen natuur die wij hebben een menselijke gevallen natuur, die neemt maar al te graag aan dat alles door toeval is ontstaan. Want dan ben je van alles af. Ik hoef geen verantwoording af te leggen aan 90 atomen. Ik kan ze niet eens zien. Laat staan dat ik verantwoording afleg. Dus het is toch heerlijk om in atomen te geloven. Ik kan doen en laten wat ik wil en ik ben vrij. Totdat ik wakker word in de gevangenis of in een ziekenhuis. Omdat andere mensen die ook vrij waren, mijn vrijheid betwisten. En ik hun grenzen overschreed en ze me overhoop schoten. Of omdat ik niet wilde doen wat ze wilden. Dan is er nog maar één wet, inderdaad, de wet van de sterkste. Ik hoop dat we dit snappen. Hè? David zegt het in het ene vers. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En dan zegt hij in het vers, ze bedrijven gruwelijkheden en afschuwelijke misdaden. Niemand is er die goed doet. Wees niet zo oppervlakkig door te zeggen, ja, alle ellende komt door de godsdiensten. Het probleem zit veel dieper, we hebben een zondige natuur. Het komt niet door de godsdiensten. Wees niet zo naïef, ja, er zijn oorlogen gevoerd om godsdienstige redenen. Maar in communistisch China, Mao, die de top van alle dictators aanvoert, met ik weet niet hoeveel miljoen mensen, was geen godsdienstoorlog, was een politieke oorlog. De Sovjet-Unie, ik noemde Stalin, had niks met God te maken. En Hitler. De meeste doden zijn gevallen door atheïstische regimes. Ook de Franse Revolutie. Waarom? Omdat God niet bestaat. En als God niet bestaat, worden wij de maat van alle dingen. En hoeveel weten dat wij niet normaal kunnen functioneren zonder toezicht. Zelfs een voetbalwedstrijd loopt uit de hand. Ik moest denken, toen ik dit voorbereidde, aan een voetbalwedstrijd die we speelden in Garderen. Gewoon een onschuldige wedstrijd. Geen geld op het spel, geen voorronde, niks. Niks, geen belangen, alleen voetballen. En een scheidsrechter. En we voetbalden tegen, wij noemden ze de boeren, maar het waren gewoon mensen uit Garderen. Maar de mensen uit Den Haag, Rotterdam, Utrecht waar wij en Amsterdam. Die noemen alles wat buiten de steden komt boeren. Dus wij voetbalden tegen de boeren. En wat denk je? Na 20 minuten een vechtpartij. Om niks. Dus haal die scheidsrechter eens weg. Dan wordt het helemaal niks. Maar die scheidsrechter had wel een zwart pakje aan, maar had niet echt gezag. Snap je? Het is allemaal zo bedenkelijk, mensen. Het is allemaal zo kwetsbaar. Daarom heeft China honderden miljoenen camera's overal hangen. Werken ze met gezichtsidentificatie? Word je gemonitord als burger? Alles moeten ze onder controle houden. Waarom? Omdat de mens een zondig, arglistig hart heeft. En omdat China God buiten de deur heeft gezegd, moeten ze zelf die controle houden. Mogen ze het zelf doen. Maar hoe heerlijk is het als je van binnenuit vrijgemaakt bent en die portemonnee gewoon laat liggen. En als iemand gebrek heeft, zelfs geeft van je overvloed. Hoe heerlijk is dat? En dat is wat Gods geest kan bewerken. Dus dat is het tweede punt waarom de dwaas zegt, er is geen God. En er is er nog één, vanwege de consequenties. Want als wij niet in God geloven, En ik heb geschreven, ik zou mij normaal nooit druk maken om existentiële vragen, of er wel een God is of niet een God, hoe de aarde is ontstaan, hoe het leven is ontstaan. Het boeit mij niet. Waren het niet dat er dingen aan verbonden zijn aan die zienswijze? Want in mijn overtuiging heeft mijn leven hier op aarde en de keuzes die ik maak, heeft consequenties voor de eeuwigheid. Want God heeft gesproken, staat er in Hebreeën, eerst door de vaderen, daarna door de profeten en tenslotte heeft hij gesproken door de Zoon Jezus Christus. En Jezus zegt, als ik niet gekomen was, hadden ze een excuus. Maar nu ik gekomen ben en gesproken heb, niemand heeft meer een excuus. Want je maakt Jezus uit voor leugenaar of godsdienstwaanzinnige, overschat de dorpsgek uit Nazareth, of hij is de Zoon van God. Maar er is geen andere keuze. Nu moeten we kiezen. En deze Jezus heeft gezegd dat God zijn zoon, de wereld zo lief had dat hij zijn zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft, op hem vertrouwt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is het evangelie. Maar die tussenzin, opdat een ieder die in hem gelooft, die zijn vertrouwen op hem stelt, is wel heel belangrijk. Is niet een tussenzin die je weg kan halen. Want het bepaalt je bestemming in de eeuwigheid. Ja, en als mensen nooit van Jezus gehoord hebben, laat het maar naar God over. Want God is rechtvaardig. De pygmee die gedood werd door een buffel, of die uit een boom is gevallen op zijn hoofd en die stierf en nooit het evangelie heeft gehoord, God gaat hem rechtvaardig oordelen. En als hij binnenkomt, dan zullen we hem herkennen. Waarom? Hij heeft een verheerlijk klein lichaam. Nee, onzin. Dan komt hij binnen omdat Jezus op Goede Vrijdag ook voor hem stierf, ook al wist hij het niet. Dat is mijn overtuiging. Maar goed, wij die het evangelie horen, moeten kiezen. Maar als je een dwaas bent, zeg je, nee, er is geen God. Ik ga voor de 90 atomen die je met het blote oog niet kunt zien. 90 elementen. Die hebben het gedaan. Die klaarden de klus. Nee, ik ben niet gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Ik ben een grap van de natuur. Onbedoeld ben ik eigenlijk een zak van atomen, met daarin allerlei atomen en moleculen. Ik ben een en al atoom. Ik heb geen persoonlijkheid. Ik heb geen vrije wil. Ik heb geen gevoelens, want liefde bestaat niet meer. Weet u dat? Als u voor atomen kiest, bestaat de liefde niet meer. U hebt altijd gedacht dat u hebt lief gehad en dat u van mensen hield, in welke relatie dan ook, maar het is een vergissing. Het was een chemische reactie, zuster. En net als God is liefde uit de tijd. Het is een reactie van chemie. Echt waar? Als ik dit nou bij Johannes zou doen, of nee, bij nog iemand anders, die werd helemaal ellendig als ik zo die vraag stelde, want die begon te twijfelen. Dit is een retorische vraag. Natuurlijk is er echte liefde. Maar als je niet in God gelooft, hou je alleen chemie over. God bestaat niet, liefde bestaat niet, want het is allemaal chemisch. Maar hoeveel hebben wel eens lief gehad? Of geloof je dat het... Wie gelooft dat het chemie is? Niemand? Zit er geen geleerde hier? Wat verschrikkelijk. Ik heb lief, gelukkig. Ik kan lief hebben. En dat is het mooiste wat er is. Daarom zegt 1 Korinthe 13 ook, zonder de liefde stelt alles niks voor. Zonder de liefde zijn we gewoon net als kevertjes. We rennen maar, we doen druk, we vallen op ons rug. We hopen dat de mens ons omdraait, dat we weer verder kunnen rennen. Maar eigenlijk zijn we robotjes. Maar de liefde maakt alles anders. Maar als je er niet in gelooft. In Openbaringen staat het laatste oordeel. En dat is ook de implicaties. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Oké, okay. Als er geen God is en ik geloof alleen in domme atomen die alle kanten opgaan. En die door dat ze aan elkaar kunnen hechten, dingen tot stand brengen. Helemaal onbewust en zonder intelligentie. En het klit aan elkaar en het kletst en het klotst en het knalt en het komt samen en het zet uit. En God weet wat voor processen. En daar zijn we dan. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En in Openbaringen 20 staat, of 22, staat het laatste oordeel. Johannes die krijgt een visioen. Hij ziet een grote witte troon. En hij ziet een schare die niemand tellen kan. Grote, kleine, een niet te tellen menigte. Allemaal voor die troon staan. Het is een beeld, hè. Het is niet zo dat wij straks allemaal voor die witte troon staan. Het is een beeld wat God geeft. Waarin hij laat zien, mensenkind, je zult rekenschap moeten afleggen aan het einde van je leven. Als je bent doodgegaan, dan is het niet over, maar dan sta je voor God. Zoals de Bijbel zegt, het is de mens gegeven. Eenmaal te sterven, geen reïncarnatie, eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Maar God wil niet dat wij veroordeeld worden, daarom kwam zijn Zoon Jezus Christus. En daarom staat er in het hoofdstuk van Openbaringen, dat er een ander boek is. Het boek des levens. En wij staan daarin. En wij weten hoe we in het boek terecht zijn gekomen. Daarom vierden we avondmaal. Een ander nam de straf op zich. Jezus nam onze schuld op zich. Ik kon niet betalen. Ik zeg, Heer, ik heb het niet. Wacht maar, zegt God. Ik heb het wel. Hier, wil je het accepteren? Ja. Maar je gaat wel leven zoals ik wil dat je leeft. Is dat een deal? Tuurlijk, Heer. Dat is een deal. Dank u wel. Wie ben ik? Dat is evangelie. En is het leven wat God van ons vraagt dan zo verschrikkelijk? Nee. Nee. Leefden alle mensen maar in het streven om zo te leven als het God behaagt, hadden we geen oorlog. Echt niet. Hadden we geen ongelijkheid, hadden we geen armoede. Maar broeder Paul zei het al, we vergeten allemaal zo snel. God heeft gesproken door de vaderen, de aartsvaders, de profeten, maar in het laatst door zijn zoon Jezus, die zei dat we ons moeten bekeren. Bekeer u, draai je om, ga mijn kant op, doe het op mijn manier, doe wat God van je vraagt, bekeer je. En hij heeft, ik heb het geschreven, de Heer die al zijn woorden heeft bekrachtigd op Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag liet Jezus zien hoe serieus we, ook broeder Paul weer, neem de woorden van Jezus serieus. Hoe serieus moeten we de woorden van Jezus nemen? Heel serieus, want hij nam zichzelf serieus. En dat bewees hij op Goede Vrijdag. En God bevestigde dat het waar was op paasmorgen, toen hij hem opwekte uit de dood. We zijn geen grap van de natuur. We zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Ik zie geen grap van de natuur als ik in de spiegel kijk. Zelfs niet als ik me geschoren heb. Ik zie geen grap van de natuur. Ik zie iemand gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. En dat ziet u ook als u in de spiegel kijkt. Openbaringen 20, vers 11 tot 15, kunt u thuis maar lezen. Over het boek des levens. Alleen door Jezus worden we in dat boek ingevoegd, worden we ingelijfd in het volk van God, in het nieuwe verbond. En daarom is het dwaas om niet in God te geloven. Het alternatief zijn atomen. Zoek maar op internet wat atomen eigenlijk zijn. Atomen hebben geen hersenen. Atomen hebben geen ogen. Atomen hebben geen handjes waarmee ze dingen kunnen maken. Atomen kunnen niet aan een tekentafel zitten. Het zijn bouwstenen. De bakstenen van dit kerkgebouw hebben niks gedaan. Ze zijn gebruikt door een intelligente bouwvakker, een timmerman, een loodgieter, naar een plan. DNA, wat we hebben. Bouwtekeningen, bouwschema's. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Wij weten beter. Amen? Wij weten dat er een God is. Maar het wordt aangevochten. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel is er een vijand die met zijn leugens komt. En daar moeten we op bedacht zijn. Vader, dank u wel voor uw woord dat ons waarschuwt en uitdaagt met de tekst. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Waarom? Om het alternatief. Waarom? Om de implicaties. Waarom? Om de consequenties. Want ik zag een witte troon. En hij die erop zat, voor wie de aard en de hemel vluchten. En een schare die niemand tellen kan. En er werden boeken geopend. Ja, zeker. Er is een administratie. En er werd nog een ander boek geopend. Het boek des levens. Dank u, Vader, voor uw waarschuwingen. Ook voor het avondmaal dat ons scherp houdt. Voor de gemeenschap der heiligen. Dat u ons aan elkaar hebt gegeven. en aan de wereldwijde kerk. We zijn geen wezen, we zijn geen weduwe, we zijn niet alleen, we zijn met elkaar. En we zijn op weg, en onze weg loopt niet dood. Heere, wilt u de stille naprediker zijn? Wilt u onze harten versterken? Wilt u ons geloof opbouwen? Help ons de juiste houding te ontwikkelen. In Jezus' naam. Amen. 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 Amen.